Aflevering 24, Joris.
Ja, toch weer even geleden.
Ja, maar zo van nog.
Het is vakantie.
Het is vakantie.
De zon schijnt.
Ja. De regendruppels staan op de ramen hier, man.
Dan moeten we het zonnig maken in de podcast.
Voilà. Sunshine.
Ja, het is te zielig, het weer.
Ja.
Maar het is goed loopweer. En...
Je kunt niet echt van de zomer spreken. Ik weet niet of het goed loopweer is. Dus we zijn nu maandag, de hoeveelste is vandaag? De 26e juli. En gisteren hadden ze ook redelijk wat regen gegeven. Die is er niet echt uitgevallen. Ik weet gewoon dat het heel zoel was.
Vochtig.
En dat ondanks het technisch shirtje, dat ik het gevoel had dat ik 2 kilo zwaarder aankwam dan dat ik vertrok op het duurloopje van 8,5 kilometer of zo.
Ik had dat zaterdag. Duurloop van 16 en ja, leeg, zwaar, zwoel, warm, benauwd. Ik kon mij uitwringen. Niet van de regen dan, maar...
Ik heb gezien dat je vandaag gefietst hebt.
Ja, los gefietst. Hè, tegen, ik denk, de volledige snelheid van 22 per uur of zo.
Maar net nog voor de hevige plensbui.
Ik heb geen regen gehad.
Ja, ik ben 5 minuten voordat de plensbui begon, ben ik vertrokken. Ja, ja. Ik denk niet dat ik al zo nat ben geweest de afgelopen jaren.
Gisteren ook gaan fietsen en we kwamen toe en was ik in Mal dadelijk naar mijn huis afgeslagen. Dan had ik geen regen gehad, dus we reden door naar Tongeren om nog eentje te gaan drinken.
Wel regen.
En daar was het volledig nat, we wisten niet wat er gebeurd was en toen volgde opnieuw een stortbui. Maar toen zaten we op het terras, opgedekt.
Ja. Wij zaten ook op het terras in Wellen. Daar zat Mark Wilmots naast ons.
Ah, oké. Okay. De bekende Mark Wilmots. Ja.
Ex-bondscoach van de Rode Duivels.
Ik moet hem jammer genoeg altijd linken aan Prendergast.
Ja, ja.
De kopbal
tegen Brazilië, die dat door Prendergast wordt afgekaart. Ja. Tragisch voor de jonge Belgen op dat moment, als tieners.
Ik vond hem als voetballer beter als coach, maar goed.
Absoluut, dat denk ik ook. Maar waarom? Allee, want Wilmots... Het is niet dat hij nu nog zo bekend is, maar hij had ook zijn rechterbeen was in het gips. Zijn rechteronderbeen was in het gips.
Oké.
Okay. Dus ik dacht al dadelijk van, die heeft ook zijn Achillespees laten opereren.
Je hebt niet gevraagd, nee.
Nee.
Je hebt niet gezegd, ik ben Christophe van de Running Crew podcast.
Nee, het is in de BV, die mensen mochten je niet lastigvallen. Die wilden ook gewoon daar genieten van hun ontbijt. Maar toen was die plensbui en toen moest hij naar binnen hinkelen. Terwijl dat niet zo gemakkelijk was wanneer je krukken hebt.
Ja, nog iets wat ik haat, ik kom daar nu spontaan op, maar de muggen, heb je geen last van?
Ja, minder. Luus, die heeft er heel veel last van.
Ik heb weer een derde elleboog gekregen zo de laatste tijd en een derde enkel.
Een eigenlijk, dat ze zeggen.
Ja, dus we zaten op een zomerterrasje en een zwerm denk ik, van 50 muggen rond ons en nog geen muggensprei bij. We zijn gaan lopen, we hebben niet gegeten daar.
Hoeveel kilometer?
Toch naar de wagen terug, de volledige 300 of zo meter. En de dag daarna ben ik naar de apotheker gegaan en ben ik 3 bussen muggensprei halen. Het is een ramp.
Ja, Luus heeft er ook altijd last van. Deze keer was daar een voet.
Maar het schijnt goed bloed, zuiver bloed, sporters, dat die de muggen
ben
aantrekken.
Ben ik geen sporter.
Nee. Okay. Het is duidelijk geworden.
Ik weet toch. Ja. En voor de rest?
Goh, een goede week gehad. Ik heb 13 uur getraind vorige week.
Dat
is toch niet weinig.
Nee.
Maar ja, 2 langduurritten erin. Dat is al 6 of 7 uur die erin zitten.
Dus je moet ze doen, hè? Anders komt je er niet aan die uren.
Ik moet wel toegeven, ik was gisteren wel vermoeid. Het was zo de laatste uren van de week en dan door de Olympische Spelen met vroeg opstaan, weinig slaap. Ja, dat is niet goed voor de recuperatie natuurlijk.
Nee, dat voel ik ook.
Mee. Ja. Maar ja, goed getraind. Nu nog een zwaar week, dan heb ik rustweek. Dan gaan we trailen. En dan begint nog een blok van 3 weken, denk ik. En dan mag ik
dan eindelijk
nog eens
een
wedstrijd.
Ja. Kwart dan of halve?
Halve.
Halve, hè? Ja.
Duisburg. Ja. Die stond al 2 jaar aan.
Ja, het is nu de volgende is Duisburg. Ja.
Als hem doorgaat.
Ja. Kanttekening?
Ja, ik weet niet. Nu vrijdag, nu dit weekend is Maastricht. Ironman van Maastricht. Ik ben heel benieuwd of die doorgaat. Alleen denken wij dat we ons zorgen moeten... Allee, ik ga niet meedoen, maar teamgenoten wel. En ja, je weet, met overstromingen in België, er ligt heel veel afval in de Maas. Zwemmen in de Maas. Dus de organisatie heeft niet gecommuniceerd, maar ik denk niet dat ze gaan mogen zwemmen. De kwaliteit van het water zou ja, shit zijn, om het zo gewoon te zeggen. Rioleringen zijn overstroomde in die Maas en zo ver, dus dat zit vol met... Dat is al niet de schoonste rivier die er is, denk ik. En nu ligt het echt vol met viezigheid. Giftige dingen misschien, brokstukken, die al dan niet aan het
oppervlak... Dus de Ironman-organisatie zou die kunnen...
Ik had eigenlijk al veel vroeger een reactie verwacht van, ja jongens, het zal een duathlon gaan worden, omdat we niet kunnen zwemmen. Veiligheid en vooral veiligheid van deelnemers. Mm-hmm. Je kunt ziek worden van dat slecht water. Je kunt...
En zouden de clubleden het verkiezen om er een duathlon van te maken, of hopen ze tegen beter weten in dat het toch een Ironman wordt? Want het is een Ironman-wedstrijd, hè?
Ik hoor dubbele gevoelens. Hè. Er zijn er die zeggen, ja, maar we hebben al zoveel... Want, dat kost schandalig veel geld voor wie dat nog niet doorheeft.
En je hebt ervoor getraind.
Ja, een Ironman half distance, zeg je rond de 300, 350, 400 euro kwijt als je pech hebt, als je laatst ingeschreven hebt. Dus we beseffen dat niet, hè. 400 euro voor gewoon een halve triathlon te mogen doen. Nu goed, daar komt heel veel bij kijken met organisatie, afsluiten van wegen. Draaien op heel veel vrijwilligers. Maar ja, goed, Ironman is een van de duurste organisaties die er zijn. En je doet het dan toch, want je wilt dan toch deelnemen. Dus er zijn er die zeggen, ja, ik wil wel zwemmen, want ik heb daarvoor betaald. Ik wil de full experience hebben. En je gaat ook niet op restaurant 7 gangen eten en dan zeggen, ja, de wijn is vandaag gecanceld, want en je betaalt hetzelfde. En ja, ik heb andere teamgenoten die zeggen, ik spring in geen geval dat water in. Ik wacht naast mijn fiets en ik stap erop en ik vertrek wel als de fietsers beginnen. Ja, ik denk dat de organisatie die keuze moet maken. Ironman heeft in het begin van het jaar ook aangekondigd van, we gaan alle edities ook de keuze geven, omdat mensen niet hebben kunnen trainen met zwemmen. Gaan we altijd per definitie een duathlon aanbieden vanaf nu.
Okay,
maar voor Maastricht is dat nog niet geregeld. Maar ik heb de indruk dat
Kort ze wachten. Dag,
ik heb de indruk dat ze gewoon wachten om niet te veel commotie te hebben vooraf en dat die vrijdag of zaterdag gaan communiceren van, ja, sorry, het water is niet in orde.
Ja, je wedstrijdfocus is dan toch wel om zeep.
Ja. Maar die mensen hebben al zoveel commentaar gehad waarschijnlijk de laatste 2 jaar met afgelastingen en zo verder, dat die denken, ja goed, die discussie pakken we er niet bij.
Want het heeft toch zelfs... Allee, op een bepaald moment was het niet zeker dat hem nog ging georganiseerd worden. Tout court, hè? Pre-COVID al.
Ja. Is teruggekomen. Hè? Ja. Dus ze zijn teruggestart. Maar een ander concept is niet full distance. Half distance dan erbij. En de kortere afstanden zitten er ook wel in. En op een iets andere locatie. Niet meer echt centrum, maar Hollands IJsde, daar die kant zitten ze. Ja. Ja, ik ben benieuwd. Ik ga kijken sowieso. Als het doorgaat, ga ik wel kijken. Toeschouwers zijn niet toegelaten, maar ik ga toevallig fietsen in die buurt en dan sta ik daar.
Ja,
en,
ja, dan... Met platte band.
Ja, toevallig. Ja, ja. Zoals zoveel waarschijnlijk.
Ja.
Maar goed, ik heb wel een triathlon gehad.
Ja.
Sinds... Ja. Ik heb er
twee gehad.
Ja. Kinderooi, fantastische organisatie.
Maar niet mogen afwerken. Niet kunnen afwerken. Nee.
Dus ik zat in rondje 3. Kregen we daar een stortbui over ons met hagel.
Het was ook het Belgisch kampioenschap.
Ja,
alleen dat is niet onbelangrijk.
Nee, dat zou aansluitend na onze wedstrijd zou dat starten. Dus ik deed de kwart, niet de Olympische afstand, maar de kwart. Gezwommen in de zon, dus dat was het probleem niet. We zijn beginnen fietsen, was nog allemaal oké. En in, ik denk, rondje 3 voor mij, dus tussen 20 en 30 kilometer, begon het te regenen. Van regel begon dat over te gaan in hagel, rukwinden.
Pijn.
Ja, de pijn neem je erbij. Wat iets gevaarlijker is als je met hoog velgen rijdt, of ik rijd niet met een vol achterwiel, maar er zijn er wel die dat doen. Als je daar de wind in krijgt, ik kan u verzekeren, je schiet wel eens naar een andere kant, als daar fatsoenlijk... Dus ik begrijp de afgelasting. Het was gevaarlijk geworden, er waren er al een paar blijkbaar tegen de grond gegaan, een motaar ook. Ja, je bent aan het racen, hè. Je gaat voluit. En het probleem was vooral de verse regen op een droge weg.
Ja. Ja.
Dat was nodig.
Dat is altijd extra glibberig.
Dus rondje 3 stond de organisatie net aan de wissel. Ik zeg, ik wil nog door. Nee, stoppen, gedaan. Voor mij als amateur is dat minder erg. Maar daar waren de mannen die wel al rondje 4 gedaan hadden, gingen net beginnen te lopen. Ja, die moeten dan stoppen. Ik vond het wel zuur voor hun.
Dat is zuur. Ja, maar oké. Veiligheid boven alles. Hè.
Ja, en dan denk je, er zijn dus mensen afgezakt waarschijnlijk van aan de kust om in Kinrooi, the end of the world in Limburg, zelfs voor ons is dat the end of the world.
Dat is voor ons al ver, als Limburgers.
Een uur rijden tot Kinrooi.
Ja.
En dan ja, gelasten ze dat daar ook af, terwijl eigenlijk iedereen al daar was. Nu, alle begrip voor de organisatie, die kunnen er echt niks aan doen. Dus ik kom thuis en ik denk, oh, dan zoek ik volgende week nog een wedstrijd. Dan heb ik mijn eisen nog op de sprint ingeschreven. Dat was leuk. Meestal een sprint in België mocht je niet op tijdrit fietsen rijden. Dus dat is,
dat viel mij trouwens ook op de Olympische Spelen.
Ja, het zijn stijerwedstrijden. Ja. En op stijerwedstrijden mocht je niet met een tijdrit fietsen.
Ah, okay.
Ja. Mocht je een beperkt opzetstuurtje zetten, dus geen lang opzetstuur. Maar je mocht in het wiel gaan hangen. Ja, je mocht driften of hoe je het wilde, of draften. Of, en goed, meestal is dat zo. Dus wij gingen ervan uit, ah ja, oké, non-stijer. Stijerwedstrijd, de gewone fiets ingeladen en naar ijsde. Kom ik daaraan, het eerste wat ik zie is gewoon 200 tijdrit fietsen. Dus ik kom bij mijn teamgenote Raf en Raf zegt tegen mij, Joris, blijkbaar mocht je met de tijdrit fietsen. Die had ook zijn gewone bij. Ja. Dus dat was de eerste keer
al vloeken. Dat is gigantisch benadeeld. Ja,
ja. Ja. En het was een mooi rechtstuk. Maar in een sprint is dan 20 kilometer rijden, maar dus dat is niet zo heel lang. Maar het was gewoon lang stuk 90 graden, lang stuk 90 graden. Dus constant rechtdoor, je moest nergens naar kijken. Dan heb je voordeel om een tijdrit. Aan de andere kant, het is maar 20 kilometer, we overleven dat wel. Dus ja, een beetje gefoeterd en gaan in checken. Toen de tweede mop van de dag, het water was te warm. No wetsuit. En ik als goede zwemmer, no. Dus dat is een gigantisch nadeel voor mij. Hè. Dat is...
Het dragend vermogen van een wetsuit is groter.
Ja, dat houdt je benen omhoog achterin, je positie in orde. Dus je hebt er minder last van. Ja, dus ja. Dat was het. Dat was de wedstrijd. Leuk. Ja, ik heb me wel geamuseerd. Zo, nog eens een wedstrijd toen. Zo, nog
wel diep kunnen gaan. Omdat je al extra vermoeid aan het fietsen begint door het feit dat het non-wedstrijd is.
Ja. Maar ja, weet je, binnen mijn tijden... Ik was 60ste of zoiets van de 120, dus ik zat in de middenmoot. Ja. 70ste, het zal zo ergens daartussen zijn. Wat niet slecht is, maar...
Nee.
Gewoon het gevoel
zeker
van
niet met het nadeel van dan op geen tijdrit fietsen en zo te zetten.
Ja, dat, vooral dat.
Voor dezelfde snelheid moet je meer wattages trappen.
Ja, ik denk dat je toch 1 of 2 kilometer per uur sneller rijdt. Ja. Ja. Maar goed. Allez.
Tegen dezelfde inspanning.
Ja, maar ook goede organisatie, fijn georganiseerd. Ja, was wel leuk.
En bijgeleerd dat het in Nederland...
Ja, dat ik eerst moet kijken of het een stijerwedstrijd is of niet. Ja. En het was dus blijkbaar een non-stijerwedstrijd. Dus dan zit ik daar zo op mijn gewone fiets en ik mag niet in een wiel gaan hangen. Mm-hmm. Ja, dat is echt onbetaald.
Dat is onbetaald. Ja. Zeker omdat je die tijdrit fiets staan hebt.
Die heb je geïnvesteerd daarin. Je kunt er niet zo heel vaak van profiteren. Maar ja, goed.
Okay.
Niet zagen, ik heb een wedstrijd gehad. Want de week nadien werd dan door de wateroverlast en zo verder... Dat was ergens een long distance weekend in Maastricht ook, of in Nederlands Limburg, volledig gecanceld weer. Dus dan denk ik, ja, kom.
In de buurt van Eupen is hem ook weer gecanceld door de schade. Ja.
Die is ook nu aanstaande zondag, waren ook een aantal teamgenoten ingeschreven, ook gecanceld, inderdaad. Ja. Maar goed, dat is een korte triathlon verhaal. Ja. We hebben nog eens een wedstrijd gehad, dus ik mag enthousiast zijn.
Ja, ja, absoluut. Ja, absoluut. We hebben er lang op moeten wachten om nog een keer een wedstrijd te lopen. Hè.
Maar we gaan samen een wedstrijd lopen. We gaan ons amuseren.
Ja, opnieuw. We gaan opnieuw naar de Trail de Fantomen. Vorig jaar hebben we er al een aflevering aan gespendeerd. Toen was alles nieuw. Nu weten we toch een beetje wat er op ons afkomt. En dat is voor mij ergens een geruststelling. Dat je weet wat er komt. Maar wat er komt is natuurlijk niet gemakkelijk. En ik weet dat we vorig jaar hebben... 2,5 marathons gelopen heb ik geprobeerd om zoveel mogelijk onverhard erin te zetten en hoogtemeters. Hoogtemeters die dat hier in Limburg in principe wel geen, of in Zuid-Limburg geen probleem zijn. Maar ik denk dat het al van april of begin mei geleden is dat ik nog een halve marathon gelopen heb. Dus in die zin ben ik me niet aan het voorbereiden.
Maar je hebt kilometers door de week.
Ja, hebben we het al over gehad.
Wat draait je nog altijd 50, 60?
Nee. Ik zit tussen de 60 en de 70. En vandaag was training 105.
Oké. Okay. En gaat je hem volhouden of gaat je taperen?
Nee, het is geen maximale inspanning, dus ik ga niet taperen. Wat dat wel is, ik ben niet aan het runstreaken. Ik bedoel, mijn idee is niet van ik ga blijven elke dag lopen. Dat zit er niet in. Het is niet dat ik wil zeggen dat ik 200 wil halen of dat ik een jaar wil halen, ja, 365.
Dat is nog weinig, hè, want ik heb daar laatst weer verhalen gehoord van.
Zijn er 30 jaar. Jaren bezig zijn. Hè. Maar stoppen wordt wel telkens moeilijker. Want nu vraag je je af, ik ben op die dag gaan lopen en toen voelde ik... toen was ik pas laat thuis van weet ik veel wat. Of toen zijn we nog gaan eten en ik ben toch gaan lopen. Dus je hebt steeds minder uitvluchten om te zeggen van... Ik laat er een dag uitvallen. Dus op die manier wordt het wel misschien wat verslavend.
Ja.
En dat is heel raar om te constateren dat je eigenlijk je dag zo organiseert van... Nou, eigenlijk heb ik moet ik tijd hebben om ergens nog 6 kilometer te gaan lopen. En dat kan dan zijn dat ik van mijn schoonouders terug naar huis loop, 's avonds laat, 11 uur voorbij, maar door het veld, 6 kilometer en ik heb een training gedaan.
Jij bent tevreden met eender welke afstand. Een running streak is voor je ook als je zegt, ik ga vandaag nu 2 kilometer lopen, rap, want dan ben ik geweest.
Nee, daarvoor ga ik geen moeite. Allee, daarvoor, alle respect. Hè? Ik bedoel, dat staat er los van. Maar ik wil wel mijn weekvolume halen.
Ja.
En dat haal ik niet door 1 training van 2 kilometer ertussen te steken. En nee, dat is niet mijn doel van elke dag lopen. Maar omdat het druk is, heb ik geen enkele training kunnen doen van 15 kilometer de afgelopen weken. Dus ja, dan moet je, als je minder kilometers per training kunt doen, moet je meer trainen om aan je volume te geraken.
Dat is juist.
Dus ik zit in een flow van elke dag iets, maar nooit veel en nooit intensief.
Ja, maar dan heb je
maar
genoeg,
ook nooit traag.
Je hebt
ook een fout is.
Ja. 24 moeten we er doen, nee. Met
24, hè, met 1200 hoogtemeters. Ja. Dus het is 3 kilometer minder dan vorig jaar. We hadden gezegd dat we zeker nooit nog 27 gingen doen en dat we het volgend jaar 20 gingen doen.
Ja.
Nu hadden we de keuze tussen 16 en 24.
Ja.
En toen zeiden we, ja, voor 16 kilometer gaan we de verplaatsing niet maken. Dus.
Dat zal ik niet gezegd hebben.
Mm.
Ik was daar niet bij.
Nee?
Nee.
Het is 24 geworden in ieder geval, hè.
Ja. Jij zegt, ik weet wat ik daar moet verwachten. Ik heb daar vandaag nog eens over nagedacht.
Oké, de omstandigheden gaan mogelijk anders zijn door de...
Dat is ook overstroomd, hè? La Roche en die kanten.
Ja, dus die omstandigheden zullen mogelijk wel anders zijn. Dat is een feit, ja.
Want vorig jaar hadden wij kurkdroog, hè? Ik weet niet of je dat herinnert.
Dat was kurkdroog, ja.
Dus ik denk
dat van de komende weken zal afhangen. Maar het parcours zal nog moeten uitgezet worden. Dus misschien kunnen ze nog wijzigen indien nodig...
Ja, dat. Of een DNS voor iedereen, als er problemen zijn. Ik weet het niet. Hè.
Dat risico kunnen ze niet lopen, in ieder geval, van niet veilig te kunnen starten.
Want ik heb gekeken om te gaan wandelen in die buurt.
Ja.
Maar ja, goed, met die overstromingen heb je nu niet direct de goesting om te gaan zeggen we gaan naar richting La Roche of dergelijke en we gaan er een beetje wandelen. Dat doet goed niet, natuurlijk. Nee. De ramptoerisme moet weg.
Ja, dat is niet de bedoeling, hè. Dat is niet de bedoeling.
Ja, goed, als de organisatie zegt, ga door, ja, dan gaan we wel kijken.
Dan gaan we.
Ja. Maar goed, daar kunnen we onze volgende aflevering mee vullen. Hè.
Dus minder specifiek aan het voorbereiden, allebei, denk ik. Alhoewel, jij zit meer aan het lopen dan vorig jaar uiteindelijk. Hè?
Ik zit nu toch op tussen de 30 en de 40 per week.
Dat was vorig jaar helemaal niet het geval.
Toen liep ik er 20.
Dus je bent niet meer de laatste man dit jaar?
Bergop zal nog altijd een probleem zijn, maar mijn uithouding is beter.
Maar bergop is sowieso... Allee, ja. Het is zo stijl dat het er niet toe doet, bij wijze van spreken.
Maar ik zou niet meer zo in pijn mogen zijn.
Nee, voilà.
Want toen ben ik de dag ervoor nog gaan fietsen.
Losfietsen met Geronimo.
Ja, 4 uur en 700 hoogtemeters.
Optimaal.
Dat gaan we niet meer doen.
Nee. Maar ik ben wel benieuwd. Misschien omdat ik zo gezegd, denk te weten wat er op ons afkomt, dat ik er mij toch aan ga verneppelen of zo. Ik weet het niet.
Ik ga wel trailschoenen halen, want ik denk dat er zompig is en dat deze keer nodig zal zijn.
Ja, ik heb mijn trails en daar ben ik heel gelukkig mee.
Allee. Ik wacht nog altijd op een schoensponsor van deze aflevering.
Ja.
Je kunt privé sturen.
Of van de podcast.
Ja, je kunt privé sturen. Niet naar de Running Crew, maar @VDB23.
23.
Ja. Goed. Olympische Spelen zijn bezig.
Yes, opgestaan. Voor de wegrit. Dat was de eerste confrontatie voor ons. Hè. Allee.
Ik was te vroeg.
Eerste medaille op. Serieus.
Ik was om 4:30 al wakker.
Oeh.
Ja, zo. Kent je dat? Je moet naar het toilet s'nachts. Je wordt wakker. 4:30. Je denkt, ik kan nog een uur slapen. Want ik had om 6:00 volk thuis in de tuin om naar de wegrit te kijken. Ja, natuurlijk toen niet meer in slaap geraakt. Hockey was bezig.
Ja.
Dus heb ik maar hockey gekeken.
Ik weet dat we ook redelijk wat Nederlandse luisteraars hebben, maar we hebben wel gewonnen. Sorry.
Ze komen voor, ze keuren een discutabel doelpunt af, waarbij de scheidsrechter wel of niet juist gefloten had. Hè. En dan maken we er 3 op rij.
Was dat toen dat ze met te veel man op het veld stonden?
Nee, dat was het 4e kwart nog. Ja. Ook, juist. Dan zie je zo 3 man 3 keer tellen van, hier klopt iets niet. Ja. Ja, ik volg het hockey niet echt, maar ja, goed, ik was wakker.
Alleen
dus,
op allee, EK, WK en Olympische Spelen. Ja. Want ze zenden het ook wel live uit tegenwoordig op Play Sports, hier in Vlaanderen. En maar daar kijk ik nooit naar de wedstrijden echt. Maar ja, het EK, WK en Olympische Spelen is wel chic om het te volgen. Vooral omdat ik vind het want het is een succesverhaal, het hockey, het hockey van de mannen in België. En dat van de vrouwen lijkt ook wel stilaan goed te komen. Maar ik vind het vooral chic hoe dat die bond zich... voordat ze die prestaties neerzetten, al gekozen hebben om de professionele kant uit te gaan. En die hebben al heel wat opgeofferd richting Londen. De eerste keer dat ze deelnamen was 2008, was Peking. Londen hebben ze die sporters een profstatuut aangeboden vanuit de bond om zich beter kunnen voor te bereiden.
En Rio was al kassa. Hè?
Ja. Oh. Ja, dus ik vind het echt... het is een schoolvoorbeeld van hoe maakbaar topsport is.
Ja. En ja, goed, de investering en lange termijnvisie vooral.
Ja, zeer professionele omkadering.
Maar wel, stuk voor stuk, topatleten...
niet te onderschatten.
Sportiviteit. Ik heb tegenvoorbeeld dat we dit weekend weer gehad in het voetbal. heel veel discussie over de 13 extra minuten bij club. En ik kan me daar wel druk in maken dat mensen zeggen, ja, maar ja, club heeft weer 13 minuten gekregen om te scoren.
Ik denk dat het verschil is natuurlijk wel van, niet overal worden ze gegeven door de scheidsrechters, en dat is een fout.
Deze keer was, ik heb de match gezien,
het was belachelijk.
Ja. En net zoals we tegen de Italianen als België, hadden we ook 10 minuten bij moeten krijgen.
Ja.
Maar gelijk je zegt, niemand durft.
Voilà. En je moet dat durven.
En Van den Dries heeft nu gezegd,
en als je dat consequent doet, gaat dat anti-voetbal er ook uit.
Voilà.
Maar we zaten bij de wegrit.
Ja, want over voetbal gingen we niet babbelen in deze podcast. Maar de wegrit, ik ben opgestaan. Jij ook?
Ja. Ook aan het trainen wel.
Ik heb niet alles gezien.
Ja, om 7 uur zijn we gaan intervallen, Jan en ik. Omdat ik zeker wou zijn dat ik de finale ging zien. En dat ik de lange call wou ik zien. En dan sowieso die Mikuni pas. Want we hadden met Wout van Aert natuurlijk wel... serieuze medaille hopen.
Ik heb niks gemist eigenlijk.
Niks gemist, absoluut niet. Nee.
Om 9 uur dacht ik, waarom ben ik nu niet om 8:30 opgestaan?
Ja, maar toch, ik wil die mannen horen zagen. Ik heb dat graag.
Michel. Maar ik bleef op mijn honger zitten. Zo jammer dat ja. Het was koers, het parcours was niet schoon. Hè. Ik vond geen schoon parcours.
Nee.
De tactiek vind ik dan wel weer heerlijk. Je hebt minder... Ik heb vandaag nog een... Ik denk dat Zonneveld zei of zoiets, ergens een columnist was, zegt van ja, misschien moeten we gewoon naar minder renners gaan per ploeg ook. Dat maakt veel interessanter.
Minder controleerbaar. Ja.
Ze hebben daar al een renner weggepakt in de Tour en je ziet dat ploegen het moeilijker hebben om die boel te controleren. Mm-hmm. Alhoewel UAE dit jaar ook gewoon uitreed met 7 renners. Ja. Dus, en dat is het tweede dan, dat ploegenspel in een landencompetitie nog.
Ik zie graag landensport. Ik kan er niet aan doen, ik ben daar fan van.
Maar McNulty is ploegmaat van Pogacar.
Waardoor dat Pogacar er niet achteraan gaat.
Blijft zitten.
Ja, natuurlijk. Zolang dat je de 2 hebt, bij wijze van spreken, dat je en clubtruitjes hebt en landentruien, of ploegentruien en landentruien, gaat je met dat dubbele verhaal blijven zitten. Hè?
Maar
het is een eerlijke winnaar.
Ja, ik vond het wel. De juiste aanval op het juiste moment en voorgebleven. Ja. En ik had een beetje déjà vu naar 2K vorig jaar, waar Alaphilippe vertrekt. En ja, goed.
Maar waar dat Alaphilippe wel ook de uitgesproken favoriet was, wat dat bij Carapaz nu niet zozeer het geval was.
Nee, maar het juiste moment vertrokken. Maar we kunnen hier nog een uur over wielrennen babbelen.
Ja, maar ik vind dat niet erg.
Maar onze luisteraars misschien, die zeggen...
De jogclub gaat ook over... Joggen zit in het woord, maar ze praten ook over alle sporten. Hè.
Ja, dat is juist.
Nee, ik vond het echt... En Wout van Aert als verdiende tweede gewoon ook. Een
fantastische
magnifieke koers gewoon gereden. Ja. Alleen dat is na zijn trium... Dat is een triologie in de Tour. Dit er nog een keer aanplakken. En,
dat is knap. Ja,
we duimen voor overmorgen. Hè.
Alleen, de tactiek dan. Hè, we kunnen er nog een half uur over babbelen, maar de tactiek van de Belgen... Een
aparte aflevering.
Ja, wij moesten niet op kop rijden. Had de Italianen dat laten oplossen, had de Fransen mee laten oplossen.
Ze konden het niet.
Ja.
Ze worden het niet.
Als je dan nog een Woods ziet demareren in plaats van mee over te nemen, ja, ik kreeg daar... Ja.
Maar, allee, dan maak ik de sprong naar het triathlon, waar dat ik het ook nog over wil hebben, ja. van gisteren. Van de afgelopen nacht eigenlijk.
Ja.
Waar dat je ook... Je zit met een elite groepje op kop, waar dat ook goede fietsers bij zitten. Die breiden hun voorsprong uit op een bepaald moment. Die gaan van 10 naar 19 seconden.
Ja.
En de volgende ronde is die groep er terug bij. Hebben ze dat volledig, die grotere groep haalt dat volledig in. Waarom? Omdat je daar een paar goede lopers hebt tussen zitten die dat denken van, ik ga mijn benen wel sparen voor mijn beste onderdeel. Dus ik draai niet meer rond.
Nee, en dan
Shoemaker was er zo een van die dat vond ik niet zoveel aan kop kwam. Die Canadees al helemaal niet, wat dat zogezegd de beste loper was. En in de eerste ronde van het lopen vliegt hij er gewoon al uit. Die voelde misschien van, oké, het is mijn dag niet.
Terwijl dan Martin van Riel wel kop aan het pakken was. En ja, het is juist of de Belgen overal het werk willen oplossen of moeten oplossen.
Maar ik vind het, dat is sportman zijn in hart en nieren. Je verantwoordelijkheid ook opnemen.
Ja. En dan hebben we het over de finish gehad. Hè. Er hebt één rankatleet, de Brit Yi.
Ja. Ja.
Je gaat met twee struisere mannen naar de finish. En dan denk je, ja goed, die loopt hier direct weg.
Maar in tegendeel, hè.
Ja.
Allee, nee, niet in tegendeel. Hij is tweede geworden uiteindelijk, Yi.
Ja.
Maar Bloemenveld heeft een veel bredere kast dan dat Yi heeft. Maar hij was duidelijk wel de betere loper. Ik heb gekeken tot op het moment dat Martin van Riel moest lossen. En dan heb ik 's ochtends gekeken naar hoe dat de laatste 2,5 kilometer verliep. Waar ik ook naar gekeken heb, Joris. Welke loopschoenen dat ze aan hadden.
Maar ik heb Essex gezien.
Ja, daar was ik dus wel heel benieuwd naar, omdat je mocht geen tijd verliezen in je wissel.
Allee, nee.
En zeker niet in een Olympische triathlon die zo kort is.
Schoenen aan en weg.
Ja. Ja. Dus ik dacht van, dan is een carbonschoen aantrekken moeilijk. Nee, iedereen gleed daarin in zijn schoenen. En toen twijfelde ik van, hebben die dan allemaal wel top-level carbonschoenen? Want ik weet hoe dat het is om een Vaporfly aan te trekken. Jij weet dat ook.
Ja.
Niet altijd simpel, hè?
Ja, het is een kous, hè. De oude Vaporfly is wel een kous.
Ja, maar... En dus, ze hebben... Yi liep met de Vaporfly. Bloemenveld liep met de Essex. Nee, Yi liep met de New Balance. Bloemenveld liep met de Essex. En de derde liep met de Nike.
Ja.
Met de Vaporfly. Dus ik vond het wel... Dus ook alle drie hebben... Allee, de top drie atleten hebben dus ook alle drie de top carbonschoenen van de topmerken aan hun voeten.
Ja.
Dat viel mij, daar was ik gewoon benieuwd naar of dat de bond het toeliet. Hè. Dat wist ik niet, of dat het een triathlon toegelaten was om met die stack height te lopen. Of dat die de regels van IAAF volgen, bij wijze van spreken. Ja. Maar dan zie je dus gewoon ook dat daar laten ze het ook niet meer aan het toeval over. Ja. Dat vond ik wel chic om te zien.
Ik zwemmen heb ik vandaag gekeken, de hele voormiddag. Zo de samenvatting van deze nacht.
Van de zwemcompetitie, de pure zwemcompetitie, alleen de echte zwemcompetitie. Ja.
Ik kijk nooit naar het zwemmen en alleen Olympische Spelen.
Zijn ook Olympische Spelen. Turnen, nooit naar gekeken tot gisteren. Gisteren heb ik turnen gekeken omdat die in België gewoon...
Maar...
En ook qua topsportbeleid, waar dat er veel kritiek op is geweest naar trainingen toe en fysieke en mentale mishandeling, et cetera. Dus ik vond dat is wel een apart verhaal om te zien.
Maar dat zwemmen, dat blijft mij zo... Dat is de enige keer dat je zo... Sydney Appelboom,
maar fantastisch, toch? Ja. En Stef Wouters, die hangen ook gewoon heel goed aan elkaar.
Ja, en kijk, de rijkwijde van zijn slag. En nu gaat hij... Oh, ja, ik vind dat,
en de frustratie bij Sid wanneer dat de Belgen niet doen, of er niet gewoon niet zijn, daar kan hij ongelooflijk gefrustreerd aan zijn. Hè.
Ja, het was... Ik kijk nog uit naar de rest. Wat ik minder vond was... heb ik minder gevonden. Ik ben terug aan het nadenken. Ik ben me een draad kwijt. Nee, beachvolleybal vond ik ook goed. Heb ik vandaag gezien?
Nee, heb ik niet gezien. Daar heb ik niet naar gekeken. Mountainbike heb ik vandaag gezien.
Ja,
Pidcock.
Ja, mooi voor Pidcock, maar... Ja, ik ben wel een Van der Poel fan. Qua stijl van rijden, aanvallend rijden. Net zoals ik Van Aert, Pogacar, Alaphilippe. Heerlijke renners. Maar ik heb daar zo medelijden mee gehad vandaag. Ik heb zo echt verweest achtergebleven. Dus die zit nu al 5 jaar,
half
van zijn koersen, weg te zetten om die Olympische medaille te kunnen pakken.
In het mountainbiken. Want hij kan ze ook pakken in het gewoon wegwielrennen, denk
maar
ik.
Dan had hij dezelfde opties gehad als... Alhoewel, ik heb nog een moment gezegd, als Van der Poel erbij
komen
zou,
hadden
ze
met Carapaz,
twee dat kapot gereden. Ja. Maar dan is het weer wie van de twee wint eigenlijk in Vlaanderen. Nu zit hij 5 jaar voor te bereiden op dat mountainbiken. Wordt al uitgesteld, die Olympische Spelen, want eigenlijk was hij vorig jaar goed geprepareerd om dat te gaan doen. Hij had geen
had meer mountainbike-wedstrijden toegevoegd aan zijn programma. Ja.
Dat wordt dan uitgesteld. Dan denk je, shit, die moeten toe gaan rijden om publicitaire redenen. Dat was heel simpel. Rijdt toch een week, gaat speciaal uit de Tour, want hij had zich nog wel kunnen amuseren.
Waar er ook kritiek op kwam.
Ja, maar goed, hij wist dat voor. Iedereen wist dat voor.
Ja, iedereen wist dat. Ja.
En dan eindigt je wedstrijd na 9 minuten, omdat je wel of niet weet of er nog een plankje lag of niet.
Vergeten zij het in ieder geval, hè, want dat het hem gezegd is, dat blijkt nu wel... heel duidelijk, de Nederlandse bondscoach Gerben de Knecht heeft gezegd, van ik heb het hem 100 keer gezegd. Zijn teammaat zegt dat ze het er 's ochtends nog over gehad hebben. En waar dat Sven Nys dan ook nog, ik weet niet of je dat gehoord hebt.
Ja, met die drops, de zadeldrop. Ja.
Dus maar, dat toch wel bizarre keuzes zijn voor iemand die dat zo gefocust is op dat één event waar dat hij al jaren mee bezig is.
Maar ik maak me de bedenking, kan het zijn dat hij dacht dat alleen op test-event die plank weg was? En dat hij dacht, oh ja, in de wedstrijd komt het wel terug.
Het lijkt mij ook gewoon een stuk nonchalance te zijn. Ja, weet dat je goed bent en dan gewoon het horen, maar het niet volledig opslaan.
Ik ben nu geen mountainbiker.
Het is een frivole rijder die dat heel intuïtief koerst ook. Die dat een wedstrijd openbreekt op een afstand waar niemand anders eraan durft beginnen. Nee. Maar ik vrees ook dat het iemand is die dat dan af en toe een keer niet zo 100% stilstaat bij de dingen die dat hem verteld worden.
Ja, dat misschien wel. Oké. Maar de manier, ik ben geen mountainbiker, maar de manier waarop hij zijn fiets naar beneden duwt, gaat hij er wel vanuit
dat die plank daar ligt. Ja,
want anders
absoluut.
Duwt je niet.
Anders
zo.
Doet je dat niet.
Hij springt
wou niet springen.
In de cross springt er, ik weet niet hoeveel keer omhoog, als er weer 6 minuten voorsprong heeft, of toch 2.
Hij wou het risico van de sprong niet maken. En dat komt hem nu een keer heel slecht uit. Heel slecht uit.
Ik weet terug waar ik niet zo tevreden mee was. Het skateboarden. Ik vond dat zo...
Dat heb ik niet gezien.
Ja, 13-jarige meisjes die...
De 1 en 2, goud en zilver, zijn 13 jaar.
Zilver weet ik niet, brons wel.
Ja, ik heb het nu nog net in de podcast van de Olympische Tribune.
En alle respect voor.
Ik weet het, maar zijn wij dan niet gewoon al een beetje antiek?
Nee, ik ben een Tony Hawk fan vroeger, maar dat was Tony Hawk. Dat waren andere tricks wat wij zagen op de X-Games, op Eurosport. Daar keek ik uren naar.
Ja, de Olympische Spelen moeten vernieuwen.
Ja, maar doe dan... Nee. Misschien komen er nog andere disciplines die ik nu
komen
niet
er nog andere aan.
Goed.
Ja.
De meer spectaculaire, want nu was het park.
Ja.
Maar ja, als daar 13-jarige meisjes uitblinkt, maar dat heb je waarschijnlijk ook in de wintergames ook. Met snowboarden en dergelijke.
Maar het is ook een... en ik denk inderdaad... Zeker bij de meisjes, waar dat een relatief jonge sport is, ook dat je daar dat je leercurve daar gewoon heel kort is. Ja. Vandaag is iets nog niet gedaan en morgen kunnen 20 mannen, bij wijze van spreken, of ze er gewoon keihard op trainen.
Pingpong, ook vandaag teruggezien.
Nee.
Dubbel gemengd, ook leuk.
Dubbel gemengd, serieus?
Ja.
Olympische sport?
Ja.
Oké.
Maar waar is de tijd dat we met Jean-Michel Seyffe?
Mixed relay van het triathlon, daar verwacht ik eigenlijk voor België wel wat van.
Ja, ook omdat Jelle
en ik wist, en ik wist niet dat Nederland... niet vooraan kon zitten bij triathlon, dat wist ik niet. Ik had dat eigenlijk wel verwacht, omdat ze daar ook redelijk wel goede zwemmers hebben uiteindelijk. Had ik wel een top triatleet ook verwacht.
Ja, dat
maar die heb ik gemist gisteren.
Ja. Volg het niet zo.
Nee. Oké, maar zij zijn dan weer met een bende zwemmers aanwezig waar wij er geen in hebben. Hè? Waarvoor gaat je nog opstaan?
Ik voor alles wat interessant kan zijn.
Marathon?
Ja, sowieso. Sowieso. Ik heb gisteren Maarten Kersen nog gezien, heel kort.
Broer van Dieter. Onze Tongerse Olympische atleet.
Hij kijkt er naar uit, hij is er klaar voor. Dus ik ben heel benieuwd naar Dieter en Mieke sowieso. Maar ook Koen en Bashir, wat die kan doen. Mm-hmm. Mogen we dromen? Ik weet het niet.
Je kunt er ook niet, in principe niet.
De omstandigheden...
Top 5 is iets heel anders dan top 3. Dat hebben we gisteren ook met Maarten, of afgelopen nacht met Maarten van Driel gezien. Vierde worden lijkt net niet, maar die 3 waren absoluut gewoon beter.
Maar Olympische Spelen is wel zo. Tot de 8e heb je Olympische diploma nog. Hè?
Ja.
Dus top 8 is al...
Maar Lotte Kopecky was gisteren ook vierde. En ik denk dat zij met een heel ander gevoel vierde was dan Maarten van der Rio.
Die allemaal dachten dat ze derde was.
Maar Kopecky wist het. Hè. Ja. Het zijn de Nederlandse dames die dat het niet wisten.
Ja.
Ik vond dat vooral spijtig voor Van Vleuten. Omdat
dat kan toch niet?
Ik herinner mij gewoon heel goed haar val in Rio. Ik dacht dat ze dood was op dat moment, toen ik ze daar aan de kant zag liggen. En ik vind het nu heel spijtig dat zij nu even het gevoel gehad heeft van ik ben Olympisch kampioen geworden, opnieuw.
Ja.
Dat vond ik gewoon zuur. Dat 5 jaar na die dramatische beelden, want uiteindelijk haar blessures, ze is kunnen terugkomen. Ik wil die blessures zeker niet hebben. Maar ze is wel kunnen terugkomen. En ik vind het gewoon zonde dat ze even in die euforie is geweest om dan weer van die wolk te donderen.
Maar nu we het toch over blessures, je hebt hem juist benoemd. Ik heb dat heel snel afgebroken omdat ik naar Van der Poel wou, maar Tom Pitcock, dat is waanzin. Hè? Die
begin
dus
juni
twee,
heeft hij een sleutelbeen gebroken. Ja, hè?
En die reed daar twee top mountainbikers, Schurter en Vloekinger, die reed hij gewoon naar huis.
Ja,
straf. En nu blijft het ook zo bij mij hangen. Wat als Van der Poel wel mee had deelgenomen verder?
Ja, dan waren die samen...
Ik weet het niet. Pitcock was wel heel sterk.
Ja. Maar lichtgewicht. En ik vond het een mooi parcours in ieder geval. Mooi in beeld gebracht ook, in tegenstelling tot de triathlon. Die vond ik dramatisch in beeld gebracht.
Ja, juist.
Jesus Christ.
Ja. De start met de boot gezien?
Nee, die heb ik niet gezien, want het zwemmen heb ik niet gezien. Okay. Ik ben vanaf fietsen beginnen te kijken, maar daar heb ik heel vaak gewoon lege wegen gezien en achterste van motto's die dat in beeld kwamen in plaats van de wedstrijd zelf.
Ja.
Nee, dat vond ik dramatisch.
Ja, er komt nog heel veel aan, denk ik. Dus, voor de marathon sta ik sowieso wel op. Dat is een feit. De rest weet ik niet. Ik keek meestal zo de hele voormiddag wel naar de samenvatting van 's nachts, dat ik bij ben.
Mm-hmm.
Ik heb nog vakantie, dus ik heb niks te doen. Ja, dan kijk je gewoon tv.
Ja.
Ik heb nu ook gemerkt, zaterdag, ik wist al niet meer, zaterdag is Klassica San Sebastian.
Die dat natuurlijk minder aan waarde heeft, omdat de Olympische atleten er niet zijn.
Ja, Alaphilippe is er wel klaar voor, denk ik. Dus het zal...
De enige aan start misschien ook. Van de toprenners.
Ja. Zullen er misschien nog een aantal teruggevlogen zijn en zeggen, ik ga nog rap starten?
Yes.
Zeg,
gaan we beginnen? Ja? Aan het eigenlijke
onderwerp? 36 minuten gebabbeld over niks.
Jawel.
Dus onze luisteraars gaan weer heel blij zijn. We hebben wel nog een primeur misschien. De volgende aflevering die we gaan doen, gaan we eens testen met een kortere aflevering.
Ja, kijken of dat we het kort kunnen houden.
Ja, maar een mini-reeksje. We gaan er zo een paar mini proberen in te steken. 15, 20 minuten max.
Ja, ik ben benieuwd.
Ja.
Maar ik wilde inderdaad wel proberen. Ik heb telkens naar de EK-tribune geluisterd en ik probeer nu ook telkens naar de Olympische tribune te luisteren. Mijn loopjes zijn kort. Dus een lange podcast moet ik uitsmeren over twee loopjes, bij wijze van spreken. Maar ik vind zo'n korte vind ik wel leuk.
En dan gaan we wel geen nieuws en geen hoe is het met u.
Nee, dat is dan pure donderdag.
Heel gecondenseerd. En dan zullen we wel horen of het goed is of aanslaat. Of dat we terug naar de... Ja, we blijven de lange wel doen. Hè.
Tuurlijk. En over de lange gesproken, Joris. De titel voor deze gaan we gewoon refereren naar hoe dat jij die indertijd genoemd hebt. De langste kilometer.
Ja, want we zijn nu al 24 afleveringen aan beloven dat ik wel ooit zal vertellen wat er in Valencia gebeurd is.
Ik ga een stukje citeren van iets wat je in der tijd neergepend hebt naar aanleiding van die langste kilometer.
Ik heb er een blog over geschreven. Ja. Ik denk als je googelt op de langste kilometer, dat je er wel ergens
gaat je er ergens wel uitkomen.
Ja.
52 minuten, 36 seconden, 600ste. De exacte tijd die ik nodig had om de 40ste kilometer in de marathon van Valencia te overbruggen. Ik zocht het even na. De gemiddelde wandelsnelheid van de snelste landschildpadden ligt ergens tussen de 0,2 en de 0,5 km per uur. De Afrikaanse pannenkoekschildpad, geen grap, zou 1 km per uur halen. Ik zou dus nipt goud pakken in deze ongetwijfeld spannende race.
Juist.
Dat was de intro van uw blog toen.
Ik heb daar heel lang over nagedacht, omdat die kilometer 52 minuten duurde.
We hebben het inderdaad al lang beloofd. Hè? Het bankje in Valencia...
Wie de zoekfunctie heeft op Strava, die kan bij mij zoeken Marathon Valencia.
Ja.
Dat is 2017 geweest.
17.
En dan kun je mijn laatste kilometer, of mijn voorlaatste kilometer, kun je zien.
19 november of zo, iets zoals het dacht
ja,
ik.
Just. Ja, ja.
Want het was mijn eerste marathon. De eerste keer dat we samen...
Het bankje, de man met de hamer, El Hombre. Con
Martillo.
Con
El Martillo.
Ja, just. Ja, dat was... We zullen nu maar vertellen hoe het gegaan is, want dat is,
ja, want
we blijven daarvoor bezig.
Ja.
Hè.
Want ook Het is grappig hoe relevant dat sommige van onze onderwerpen zijn. Gisteravond kregen een berichtje van Doreen, maar ik heb er gisteravond pas op kunnen antwoorden. Zij gaat richting haar eerste marathon. Vraagt zich nu af, wat dat super herkenbaar is, hoe dat het marathontempo dat je nu moet doen in een korte blok binnen enkele maanden 42 kilometer kan aangehouden worden.
Ja. Onzekerheid.
Onzekerheid, ja. En ik weet dat dat de marathon was, waar dat was de tweede marathon misschien waar dat ik uw trainingsschema voor gemaakt had.
Ik had er toen al 1, 2, 3, 4 gelopen. Dat was mijn vijfde, denk ik.
Maar tweede met mijn schema, ja. Denk ik. In het voorjaar, ja. Rotterdam.
Ja.
En het najaar,
die was oké okay geweest. Ja. Ja. Daar liep ik 3:38, denk ik.
Het schema verloopt goed.
Dat liep eigenlijk perfect, want jij bent toen nog met de fiets mee geweest voor mijn referentietraining. Ja. Ja. De 2 inlopen, 21 marathon tempo en 2 uitlopen. En ik weet nog dat het... Ging die goed? Nee, die daarna ging goed. Jij bent daarna eens mee geweest, dat hem heel goed ging. Maar die liep ook goed, die liep oké. Okay. Jawel, jawel. Just.
Ja, want dat is de laatste.
Toen heb ik eerst op de piste warm gedraaid, zeg je mij daar komen halen.
Ja. Ja.
Dus die liep en toen dacht ik, oké, ik heb vertrouwen, we gaan ervoor. 3:29:59, dat was het doel. En dat was uw eerste.
Dat was mijn eerste.
Ah ja, voilà. Dus ja. Ja, we reizen naar Valencia.
Ja, met een voorbereiding die dat gewoon goed verlopen was. Hè. Dus waar dat niet de twijfel zat van, ben ik in vorm of ben ik niet in vorm, maar... Ja, zoals de introductie van uw blog het al doet vermoeden.
Het liep niet perfect.
Liep het niet perfect, hè?
Want, nog een grappige anekdote, dat hebben we ook al eens aangehaald. Dat is het jaar dus dat Christophe meeging, de eerste keer. Christophe had zijn weegschaal bij.
Dus, keukenweegschaal, ja.
Maar in die periode was ik ook maniacaal bezig met voeding. Welke voeding, hoeveel koolhydraten, stapeling.
Van wie zou ik het gehad hebben, hè?
Ja, maar dat was omdat ik... Ik had goede marathons gelopen met een goed gevoel. Ik had een slechte gelopen. En dan had ik in Rotterdam het gevoel gehad, er zat meer in dan die 3:38. Het was warm toen.
Ja, de eerste typisch Rotterdam, eerste warmte van het jaar.
Ja, ja. Dus ik had het gevoel, het zit er wel in, die 3:30. Want dat was voor mijn magische grens. Dus toen zijn we ons beginnen te verdiepen op voeding. Ik had heel veel verloren in Rotterdam in mijn laatste 10. Want daar liep ik ook op een redelijk goed schema. Dus ik dacht van, ja, ik heb niet goed getaperd, de voeding zit niet juist, ik had niet genoeg energie over. Nee, ik ben zeker niet te snel gestart. Alles zat goed, maar voeding moet nog beter worden. En dat is dat jaar dat ik geef mijn gewicht nooit weg bijna, maar toen woog ik dus effectief 78 kilo. Er is elke marathon die ik daarna gelopen heb, denk ik dat ik tussen de 5 en de 6 kilo zwaarder zat. Tussen de 4 en de 6.
Mm-hmm.
Dus mijn eerste les daar, en misschien naar iedereen nu... Het is niet omdat je scherp staat, dat je ook scherp gaat lopen.
Nee.
Want ik stond toen scherp. Ik heb op mijn eten gelet, alles was
scherp misschien.
Ja. Dus wij wogen onze voeding af. Ik zie ons nog zitten met brood, zoveel gram. En,
ik denk ergens wel het omgekeerde. Jij schrik om te veel te eten.
Ja.
En ik schrik om te weinig te eten.
Ja, kan zijn.
Om niet genoeg... want ik wist, ik had minder kilometers gemaakt dan jij bijvoorbeeld.
Ja.
En ik had schrik van, ik ben niet genoeg getraind, dus ik mag zeker geen tekort aan energie hebben. En jij zat waarschijnlijk met het idee, ik heb nooit scherper gestaan dan nu,
ja.
Ik moet scherp blijven.
Ja.
Zou dat kunnen?
Ja, dat kan. Maar in mijn tapering, dat weet je ook, hè, als ik vanaf woensdag begin te eten, ik
kijk dan blijf je eten.
Dan eet ik door. En ik weet dat Jury en Fabien waren erbij,
ja.
Palouke-lopers. En die hadden altijd geen ambitie om snel te lopen. Hadden ook een heel slecht, geen voorbereiding bijna, Jury, denk ik zelfs. En Fabien blessure gehad en zo verder. Dus die boden zich spontaan aan om te hazen op 3:29:59. Ja, als je zo 2 hazen meekrijgt, kan je dat nu zeggen, dat is luxe.
Ja. En ervaring,
tonnen
klok vast. Hè?
Ja, ja. Dus ik ben geen enkel flesje moeten gaan halen. Ik heb zelf niks moeten doen. Alles werd voor mij gedaan. Dus ja, na 4 jaar nog altijd dank u, Fabien, je weet dat. Jury ook. Niet dat hij gaat luisteren vanuit Spanje misschien, maar dat was perfect. En Didier, een teamgenoot, die boek mee, ging ook mee dezelfde tijd lopen. En ik weet dat ik in die periode ook aan het sukkelen was met mijn gelletjes.
Mm-hmm.
Welke gelletjes, hoeveel gelletjes. We hebben daar toen ook wat discussies over gehad. Ik nam de isotonen van Etix.
Etix, ja.
Jij nam de colas.
Ja. De energie.
Ja, en ik wist dat ik zweet heel veel, dus ik heb zouten nodig. En ik moest dat sowieso kunnen bijvullen, dus vandaar. En goed, alles loopt perfect eigenlijk. Huh? We komen halverwege, dat weet ik nog.
Het befaamd beeld zelfs, hè? Dat staat letterlijk op video.
Je kunt ergens in die editie van 2017 kunt je inloggen en kunt je kijken wie op welke tijd doorkomt. Ik kom daardoor op 1:45 en dan moet ik u het schuldig blijven, 40 of zoiets.
Negatieve split was de bedoeling.
Dat was...
En dat ging prima. Hè?
Ik denk zelfs dat het 1:45:25 was. Ik ga het even verifiëren.
In ieder geval...
1:45:55 kwamen we door. En ik weet nog dat ik heb gesprongen, dus op 21 kilometer spring in de lucht, knik ik zo met de hakken tegen elkaar.
Ja. Aan de linkerkant van de weg.
Ja, en ik zeg, oh, hier komt alles in orde. Alleen is dat het eerste moment dat ik tegen de twee hazen gezegd heb en tegen Didier langs mij, ik denk dat we te traag aan het lopen zijn, want ik moet nog een minuut inhalen straks. Dat komt goed. Jury kent het parcours. Dus die wist, wat wij nu allebei al weten na twee keer, als je bovenaan de dierentuin komt, break the wall op 32, ja. Vanaf daar gaat het bergaf. Mm-hmm. Bergaf is relatief, dat is geen 2%
een paar dalen. Centimeter per kilometer, bij wijze van spreken.
Het loopt niet meer op.
Nee.
Dus hij zei, hou je kalm tot daar en dan zullen we wel beginnen te kijken. Ik denk dat wij op kilometer 26 of 28 zijn we Tim voorbij gegaan. Tim is gevallen in de eerste
150 meter.
Ja, daar liep die Tim ging bij u onder de 3 uur lopen eigenlijk.
Samen getraind ook, hè.
Dus ik verschrik mij al van, Tim, wat doet jij hier? Die was heel geschaafd aan de zijkant. Ik ben gevallen. Ik vond het raar dat we hem konden inhalen op dat moment. En hij keek naar mij en hij zei, hoe ziet jij eigenlijk al uit? En we zaten er nog maar op 28 kilometer. Maar ja, van uzelf, je ziet dat niet.
Nee. Ik heb in Parijs met een bloedneus gelopen, blijkbaar, wat ik niet wist, waar dat omstaanders aan het zeggen waren, die waren op mij aan het wijzen en ik dacht van, wat is er aan de hand? En na de finish kijk ik naar mijn truitje, is dat gewoon rood.
Ja. Ja.
Dus
je beseft dat niet.
Je beseft dat niet. Je zit in een flow dat je proeft het, terwijl het bloed proeft je. En dat kwam ook over mijn lippen, want zo droop het langs mijn kin af. Ik wist het niet.
En op 28 weet ik wel, iets nadat we Tim gezien hadden, begon ik het zwaarder te krijgen. Maar Valencia, dat is een marathon, er staat veel zon, hè? Alleen is dat parcours heel mooi gelegd dat je schaduwrijk kunt lopen eigenlijk. Langs
hoe later dat wordt, hoe meer schaduw dat er op parcours is door
in het centrum van de stad te liggen. En zo verder. Dus ik zocht de schaduwkanten wel goed op, maar ik begon te merken van oei, ik ben hier aan het opwarmen en zo verder. Maar gedecideerd nog elke 5 kilometer, hup, gelken in. Water erbij, goed drinken, had ik altijd geleerd. Genoeg drinken, want anders ga je straks krampen hebben. Ik weet dat we op 32, 33 kilometer gekomen zijn. En dat ik voelde van, oei, het gaat niet meer, het is moeilijk aan het worden. En dat ik tegen de andere drie gezegd heb, loop die Didier maar binnen onder de 3:30. En toen een moment hebben ze even gesplitst. Fabien is teruggekomen, die is naar het volgende waterstation gelopen, denk ik. Die is teruggelopen, speciaal op een marathon, om mij flessen te komen brengen. En die heeft die ander twee terug bijgehaald. Hè. Dus hazen waren dat. Ja. Die stonden volledig in functie van. En op dat moment ben ik alleen beginnen te lopen en mij beginnen op te jagen, want ik verteerde niet meer. Ik kan niet zeggen dat ik zwaar overgegeven heb, maar alle schuim kwam er wel uit, hè, dat je maag volledig overhoop ligt. Dus wat was er aan de hand? Mijn maag verteerde gewoon niks meer.
Geen energie?
Energie leeg, plus alle gellen die ik erin stak, kwamen er gewoon terug uit in de vorm van schuim.
Mm-hmm.
Goed, op dat moment beseft je het nog niet. Denk je nog altijd, dat is mijn maag. Ik heb last van mijn maag, dus je blijft lopen.
Maar je hebt ook geen suikers niet meer.
Ja, nee, je krijgt niks binnen. Maar op dat moment besefte ik het niet. Hè,
je bent al te ver. Ja.
Ik ben goed nog altijd en dit en dat. Op 39,5 komt mijn vrouw blijkbaar tegen. Die stond aan de linkerkant van de weg, dat weet ik nog. In de
heel hard te schreeuwen.
Ja.
Want ik weet, dat is het punt. Toen liepen we nog aan de buitenkant van het rondpunt.
Ja.
En nu lopen we aan de binnenkant van het rondpunt.
Ja.
En ik weet gewoon dat... ik kreeg toen een kick tot en met toen dat Inge zo hard op mij schreeuwde. Dat was... Daar stonden honderden Spanjaarden. Ik zag Inge niet, maar ik hoorde ze enorm hard.
Ja. Dus ik kom eraan gelopen en ik dacht nog altijd, dus ik wuif en ik denk, het gaat nog altijd goed. 39,5 kilometer aan. Dus dan moet je nog amper 2 kilometer, 2,5. En,
kwartierken afzien.
Ja, 300 meter verder denk ik van, het gaat niet meer, ik voel me flauw, ik moet even aan de kant, heel even. En aan de rechterkant stonden bomen, maar ook een mensenmassa. En ik ben naar de kant gegaan, die mensen zijn uit elkaar gegaan, en ik ben even gaan zitten, op de grond gaan liggen. En ik lag op de grond, en voor de rest was dat, ik was afgesloten van, ik wist niet wat er gebeurde, ik was ook niet heel helder, denk ik. Achteraf heeft Inge mij verteld, ja, eigenlijk, je liep niet meer, je zwalpte gewoon over de baan. Uw armen die hingen langs u, uw benen die gingen van links naar rechts.
Inge dacht echt dat je iets ging krijgen.
Ja, ja. Maar je beseft dat dus zelf.
Want zij is, zonder dat jij het weet, is zij achter u aangekomen, ja, eigenlijk. Hè? Ja. Omdat ze zag dat het fout aan het gaan was.
Maar je beseft het zelf niet. Dus nee. Al die mensen die je ziet lopen, zo in de laatste fase van de marathon, die ongecontroleerd lopen, geloof mij, die weten dat zelf niet. Ik zat in mijn hoofd nog altijd, ik zit hier goed, ik moet nog 2 kilometer, dan ben ik er. Dus ik ging even liggen. Ben ik even gaan liggen, zijn er uiteindelijk 2 Spanjaarden bij mij gekomen, supporters. En dat vergeet ik nooit. En een meneer die zei van, in het Engels, van, kan ik u helpen of moet je iets drinken? Ik zeg, nee, ik ga even rusten en dan direct terug vertrekken. Ik ben de hele terug weg.
Hoor u zelf, hè? Dus je beseft niet dat het slecht gaat, maar je zegt op kilometer 40, zeg je van, ik ga me even leggen.
Ja, ja. Dus ik lach
dan. Ja, zover zijt je dan. Hè?
Op een of andere manier heb ik toch de telefoonnummer van Inge kunnen vertellen tegen die meneer. Die heeft Inge gebeld. Na een kwartier is ze mij dan gevonden, want zij was nog verder doorgelopen.
En aan de andere kant.
Ja, omdat ze voelde dat er iets was. Ik heb die mens uiteindelijk 1 jaar na datum nog een bericht gestuurd via WhatsApp. Ik bedacht mij toen van, ik had dit nummer toch. Via de telefoonrekening heb ik die opgezocht en ik heb die via WhatsApp een berichtje gedaan. Die heeft mij toen ook teruggestuurd van, gracias. En ik zal zelfs eens zoeken of ik het nog vind, maar ik weet niet of ik het nog heb. Hebben ze uiteindelijk de ambulance gebeld, want ik lag daar nog altijd. Iemand had mij wel cola gegeven en ik was nog altijd van de overtuiging, nee, het zijn mijn suikers niet, want ik heb genoeg gelletjes in, dat is het niet. Dat is niet het probleem. Ik denk de warmte of weet ik veel wat. Ambulance gekomen, bloedsaturatie moeten laten meten. Die worden mijn nummer afpakken. Ik zeg, nee, van mijn nummer blijf je af, want ik ga die marathon nog uitdoen. Dus dat is allemaal in die 52 minuten gebeurd. Ja, ja. Ik moest verpleegd binnen in de ambulance. Alle parameters gemeten. Water gekregen, nog wat cola bijgekregen. En eigenlijk, in mijn hoofd was dat een kwartier, maar uiteindelijk bleek dat dan 40, 50 minuten te zijn. Zei de ambulanciers, je moet zelf doen wat je wilt. Ik zeg, ik ga me uitwandelen, ik wil die medaille gaan halen. Omdat ik ook, en dat was zo, dat is een leuke anekdote, als ik vertrek op marathonreis, mijn kinderen zeggen altijd, papa, ga je weer winnen? Heb je weer een medaille mee? Ja, en voor wie marathons loopt, je krijgt altijd een medaille, mm-hmm. Ook al zet je 8000ste.
Dat maakt niet uit. Ja, maar het is de symboolwaarde van een medaille uiteindelijk.
Voilà. En dat zat in mijn hoofd, dat ik niet aan mijn kinderen wou uitleggen. Ja, papa heeft geen medaille gekregen deze keer. Dus ik ging die 2 kilometer nog doen. En toen zei Inge, ik zal met u mee wandelen. Dus we beginnen te wandelen. Ja, kom gaan die boog van 40 door en een DJ staat en allemaal ambiance. Ja, en je voelde je dan zo onnozel, omdat je daar lang gelegen hebt. Je ziet de tijd. Je denkt, fuck. Dat worden nog 2 lang kilometers. En ik denk na 500 meter wandelen dat ik tegen Inge zei, weet je wat, ga naar de finish, ik ga terug beginnen te lopen, want dat duurt mij hier allemaal te lang. Dus ik ben terug beginnen te lopen. Ik denk dat ik aan 6 minuten en een half of zoiets gelopen heb.
Dat maakt niet uit, hè.
Maar, en dat heb ik ook tegen u gezegd daarna, dat is de enigste finish, buiten dan mijn latere marathons, waar ik wel frisser was, maar dat was de enigste finish die ik eens fatsoenlijk in mij had kunnen opnemen. Gewoon,
wat dat grappig is, hè.
Kijken naar mensen.
Het is je traagste marathon.
Ja, maar genieten van de mensen die je daar staan aan te moedigen. En dat was nog een heel lange weg, maar uiteindelijk ben ik dan gefinished in net geen 4 uur 30, 4 uur 29.
Ja, het was een uur later dan wat het doel was.
Ja. Dus dat was
exact een uur later eigenlijk.
Het mooie ervan, een uur later. Ja, en uiteindelijk stond dan iedereen, jullie stonden allemaal te wachten, van was er een hand?
Wij wisten van niks natuurlijk, hè. Dat is een beetje het nadeel. Dan hebben we Inge proberen te bereiken, dat is ook gelukt. En toen wisten we dat je aan de kant lag. Maar hoe en wat op dat moment, dat weet je niet.
Nee, en toen, toen kwam de mentale klap zo'n beetje. Hè. Je hebt dan een bepaald doel, je hebt dat niet gehaald, teleurstelling.
Je hebt nog nooit zoveel opgeofferd qua levensstijl, eigenlijk, hè? Want het gaat dan niet alleen over het trainen zelf, want dat had je toen gewoon heel goed gedaan.
Ja.
Maar je had ook heel veel opgegeven van eten en drinken. Op dat moment, ja. Wat dat voor u als Bourgondier een opgave is. Hè?
Ja. En ik weet nog...
Ik denk dat die klap dan inderdaad wel meer binnenkomt dan... Als je weet, ik heb er niet voor geleefd deze keer, dus kon gebeuren.
Ja, voilà. Dus op dat moment denk je van, shit. Maar ja, hoe langer, hoe meer dat je daar... Daar zijn nu al een paar jaar over, hè. Nog altijd heb ik zoiets van, je had beter naar je lichaam geluisterd op dat moment. Ik heb dat niet gedaan. Vanaf 30 ben ik blijven pushen om dat lichaam gewoon tot het uiterste te drijven. Jaren later, want ik heb daar... het eerste jaar...
Maar je moet het meemaken om het te herkennen.
Ja, juist. Dus ik geef nu ook mijn goede raad aan iedereen, altijd weg. Vanaf nu, als je lichaam stop zegt, stop gewoon. Doe het rustiger, doe het trager, wandel even, wacht even. En als het helemaal niet gaat, stop. Gedaan. Dat is het niet waard. Want ik ben in een zone geweest dat ik niet wist wat ik was.
Letterlijk.
Ja. Als je daar ligt, ze komen je niet helpen. Of er gaat nog een stap verder. Ja, dan is het gedaan met lopen. Hè. Mm-hmm. Dan loop je niet meer.
Nee.
Dat heeft toch wel een jaar geduurd dat ik ergens ontkende van je lichaam was op, je had niet genoeg suikers, je stress misschien. Ook iets wat ik heb nooit stress voor, ik ervaar geen stress fysiek. Dus mijn bloed pompt niet, mijn hart is niet verhoogd. Ik ben een van de laagste hartslagen in het startvak, dat weet ik. Ik kan perfect nog richting 45 gaan in het startvak, waar de rest zo ineens 60, 70 al staat.
Ik voel de adrenaline stoten, die voel ik wel voor de start. Een Safri Duo dat begint op de troms te slaan. Nee, dat voel ik. Ja. Ik heb dat ook nodig, denk ik wel ergens. Maar ik kan niet zeggen dat ik op mijn gemak dan sta.
Nee, maar misschien is dat niet slechter, dat je het ervaart dat je het hebt. Ik denk dat het bij mij onderliggend was van, ik wil presteren, ik wil onder die 3:30. Ik moet jellen om de 5 kilometer. Na die marathon, de volgende heb ik ook nog zo gelopen, maar na die ben ik ermee gestopt. Daar heb ik gewoon jellen gepakt om de half uur of om de 40 minuten. Ja.
Minder.
Ja.
Om ze wel te kunnen verteren.
Minder drinken. Ik heb veel gedronken toen.
En dat is ook om mee te nemen als luisteraar, wanneer dat je voor... een marathon staat, dat moet niet eens uw eerste zijn, maar aanvullen wat dat op een andere wedstrijd van een kortere tijdsduur, want we hebben de vorige keer hebben we het over 15 kilometer gehad, is niet belangrijk. Maar bij een marathon is het essentieel, omdat je weet gewoon dat je zonder koolhydraten gaat gaan vallen door de duur van de inspanning. Hoe goed dat je op voorhand ook eet, je kunt nooit voor de volledige duur van die inspanning energie voorradig hebben in je lichaam. Dus energie opdoen is belangrijk. En de theorie zegt dat je zoveel gram koolhydraten per uur kunt doen, kunt trainen. En je hebt getraind met challenges ook, maar de wedstrijdomstandigheden waren er niet naar.
De dagen voordien ook. Wij staken theoretisch aantal koolhydraten binnen dat moest. En bij u werkte dat wel nog. Na die marathon heb ik ook gezegd, die hele taper, ik eet wel. Ik eet hoofdzakelijk koolhydraten door de dag, maar ik steek me niet meer vol. Vroeger, ik had 3 van die boudoirkoekjes, pakjes leeg.
Ik weet dat je toen geïnvesteerd hebt in de sport dieetmodules van Stefanie Scheirling, om een naam te noemen. Dat je perfect wist van zoveel gram koolhydraten per kilo lichaamsgewicht op dag 4 voor de marathon, dag 3, dag 2, dag 1.
Heel uitgerekend.
Ja.
En dat heb ik nooit meer gedaan. Ik heb als je honger hebt de donderdag voor de marathon, dan eet ik iets meer rijstpap dan dat ik iets vettig ga eten, bijvoorbeeld. S'avonds eet ik die spaghetti en zal ik nog wel eens opscheppen voor een tweede keer pasta, maar niet meer vol. Mm-hmm. En dat deed ik vroeger wel. Dus ik denk al die combinatie, veel te veel gegeten, maag belast, wat stress misschien, dat je maagklep sluit het moment gewoon af en die zegt, het is genoeg geweest, hier gaat niks bij, je hebt nog niks verteerd. Gellen die niet werkte. Ik heb toen ook mijn geloof verloren in de ethics-versies.
Ja.
Misschien lag het daar niet aan.
Ik vind... puur qua smaak vind ik de lemon iso verschrikkelijk.
Ik vond het wel lekker.
Dat is ene waarbij dat je moet drinken, bij wijze van spreken.
Ik ben daarna overgegaan op die... wat was dat? De high five.
Ja.
Dat is heel lopendig, niks stroperig zo. Dat is juist of je capriconnetje opdrinkt, zeg ik altijd.
En heb je Morten geprobeerd?
Ja, nu loop ik op Morten in wedstrijd en niks last. Dus mijn snelste marathon in Valencia, zoveel jaar na datum, 3 jaar na datum, 2019 is de laatste waar we kunnen lopen, was dat op Morten,
Was opnieuw in Valencia? toen. Ja. Maar je bent de dag erna of twee dagen daarna zit je opnieuw naar de bankje gegaan, hè? 'S morgens in alle vroegte.
Ja, ja, ja.
Op je eentje.
Ja. Na de marathon van 2017, hè, toen ik...
Ja, 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 2017. Ja. Hè. De dag 2019 nadien zijn we hem ook nog gepasseerd.
Ben ik gaan wandelen. En ik was vroeg wakker. Ja, je ligt dan wakker s'nachts natuurlijk. Hè, werd te tobben over ja, fuck, wat er gebeurd. En
het is een... Allee, wat dat de marathon zo anders maakt, is dat die herkansing niet binnen 2 weken is. Hè.
Nee, nee. En toen ben ik naar de bankje gewandeld. Daar heb ik een foto van genomen. En dat is die foto wat bij het artikel staat. En ik weet dat bankje nog altijd liggen. Als je mij morgen in Valencia dropt... Blinddoek, ik vind dat bankje. Ja, want op dat bankje... Ik heb
je hebt er ook 50 minuten na op gelegen.
Ja, dus ik heb niet op de grond gelegen, maar ze hebben mij op dat bankje gelegd, voor de duidelijkheid.
In 2019 heb je er nog een keer op gelegd.
Ben ik er nog eens gaan opleggen?
Maar dan wel na een geslaagde marathon. Hè. En dan na een PR.
Nog een beetje de running gag geworden van Joost ligt weer op het bankje. Ja. Hier staat het bankje, Joost, leg je maar neer.
Ja. Dat hebben we al verschillende trainingen. Ja.
Tot, tot je dan eens onder de 3:30 loopt en zegt, mannen, het is opgelost.
Ja, ja, maar allee, tuurlijk is dat... Dat maakt indruk wanneer je hoort dat iemand van je teamleden aan de kant ligt. Want dat wisten we van Inge. We wisten niet wat, want dat wist zij op dat moment ook niet. Ze wist dat ze gebeld was. En in de hectiek van zo'n wedstrijd is het gewoon... Allee, ja, we wisten het niet. We wisten het niet. We wisten van Fabien, Didier, Jury, dat je werd achtergebleven. Waar dat laatste contact geweest was, bij wijze van spreken. Maar dat is, ja, en we zagen die doorkomsttijden tot op 35 en dat leek best nog normaal, hè, bij wijze van spreken.
Ik heb daarna de opmerking gekregen van iemand, en dat was niet slecht bedoeld, want dat weet ik. Je bent er gaan liggen omdat je een tijd niet kon halen.
Ja, dan kennen ze u niet.
Nee, en dat was, ik zeg, jong. Geloof mij, als je op 40 kilometer zit in een marathon, hè, dan kan je dus niet schelen of je een tijd juist wel of juist niet gaat halen. Dan gaat je er geen uur liggen. Geloof mij.
Van daar te liggen word je niet beter.
Nee.
Allee, nee. Dat is niet...
Dan loop je liever 3:33 of 3:31 of 3:30, 50 zelfs.
Ja, maakt niet uit.
En je zit binnen en dan heb je ontgoocheling, dat weet ik. Maar je gaat echt niet op kilometer 40 zeggen, nu ga ik me even bezighouden door hier te gaan liggen. En wachten, want het enige wat je wilt met die pijn in je benen is, ik wil stoppen.
Ja, ja. 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 Ja, je wilt er vanaf zijn.
Ik zat op, ik denk 300, 400 meter van totaal. Hè. Ik had een straatje tussendoor dat ik naar totaal kon. Ja. Ik had ooit het verhaal gehoord van iemand in de Spartacus run die in zijn hotel is gaan slapen. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Dus in de reportage die over de Spartacus run gemaakt is.
Oh, de Spartathlon? Of?
Spartathlon, ja. Die.
De ultrawedstrijd.
Ja. Daar is blijkbaar, is daar ooit iemand geweest, en dat zat in die reportage, die kerel is van wazigheid gewoon, op 3 kilometer van de finish, is die de lobby van zijn hotel ingegaan met gedacht, ik ga hier heel even rusten. Die is in slaap gevallen en die heeft de finish niet gehaald. Hè.
Ja, extreme gewoon. Hè.
Dus Inge zei toen ook van, Joris, ga naar totaal, stop ermee. Ja, nee, de wil om te finishen die was veel groter dan... de helderheid op dat moment.
En dat vind ik... dat is mooi en dom.
Ja,
dat is allebei.
Dat is dom. Ja,
dat is allebei.
Dat lijkt hier ook, maar
je weet niet wat dat de impact op je lichaam is op dat moment. Hè, nee. Totdat je waardes gecontroleerd zijn, et cetera. Maar daarvoor had je de beslissing al gemaakt van... Ik geef niet op.
Nee. Maar eigenlijk is dat bij
en
elke...
Stel dat zij gezegd hadden van... We adviseren het om niet...
ze hebben mij laten vertrekken omdat ik gezegd had dat ik ging wandelen. En ik denk omdat ik nog maar 2 kilometer moest en hun zou dat nog wel
als ze nee gezegd hadden, wat denk je dat je zou gedaan hebben?
Dan was ik heel teleurgesteld. Als ze mijn nummer afgepakt hadden, was ik heel teleurgesteld geweest. Maar het zou slimmer geweest zijn.
Ja, misschien wel.
Want, om dan...
Nu is het gewoon een historisch en heroisch verhaal.
Ja, maar we zijn met 20 of zo in onze loopgroep... Ik denk niet dat we al marathons gehad hebben waar alles perfect liep. Er is altijd iemand. Ja, hebben we ene gehad?
Ja, Valencia 2019. Hè? Dat was toch, daar heeft iedereen eigenlijk zijn doel gehaald, toch bijna. Ja.
Maar in de 4 jaar daarvoor is er geen enkele marathon waar niemand uitgestapt of ziek of geblesseerd of altijd iemand. Dus je komt aan die finish, je moet je altijd afvragen, wie is het deze keer?
Ja. Ik had er mij in 2019 bij neergelegd dat ik het ging zijn. Omdat ik had al 3 goede marathons achter de rug. Valencia, Parijs, Valencia. En ik dacht van, ja, oké, dan is het mijn beurt nu. En dat is ook niet erg. Maar toen had ik
Ja.
Allee.
Dat is juist, ja.
Ja,
was ik geblesseerd, ja. Dus de kans was ook groot dat ik het ging zijn.
En je hebt de PR gelopen en ik heb de PR gelopen.
Ja, juist. Ja. Maar dat is er dus gebeurd. En
ik denk dus dat we deze podcast al 20 keer hebben aangekondigd in de voorgaande afleveringen en eindelijk hebben we hem ingeblikt.
Want ik heb mijn tekst nog afgesloten. Ik heb op een bankje in Valencia kennis gemaakt met de man met de hamer. We hebben afgesproken dat we elkaar best nooit meer zien. Dat was mijn laatste zin. En ik heb hem ook nooit meer gezien.
Allee. Laat ons hopen dat dat zo blijft ook. Hè.
Nee, omdat je slimmer geworden bent.
Ja, ik hoop. Allee, dat moet je inderdaad meenemen uit die gebeurtenissen. Wanneer je dat meemaakt, dat je dat je het gevoel herkent op tijd. En dan, dat je je gedrag aanpast aan wat dat gevoelt. Maar dan moet je gewoon je lichaam extreem goed leren kennen.
Als ik dat nog ooit op 30 kilometer voel, dan gaat mijn tempo met een minuut achteruit, met 2 minuten. Maar ik zal zorgen dat ik aankom.
Mm-hmm.
En ja, uiteindelijk, als je er... Ik denk dat ik er 11 heb nu. Ik wou onder die 3:30. Ik zal nog wel ooit sneller willen. Maar als ik zie dat die dag er niet in zit, ja, dan zit er niet in. Hè. Maar ik denk dat die drang naar die 3:30, dat gewoon heel groot
was. Die was toen heel groot, ja. Ja. Dat was het doel gewoon.
En als je dat één keer gelopen hebt, dan denk je... En zoals laatst ook nog gezegd, mijn snelste is niet mijn mooiste. Nee. Mijn mooiste was die daarvoor.
Ja, maar dat je de eerste keer de 3:30 breekt, omdat dat...
Ja, met 2 teammaten, met mijn kinderen die daar waren. Dat was.
Ja.
En die andere was sneller, maar in mijn hoofd blijft Düsseldorf de mooiste
marathon. De mooiste.
De langste is Valencia.
En zo heeft elke marathon zijn verhaal. Hè?
Ja, ik denk dat we het verhaal van Anneke nog eens ooit erbij kunnen pakken, van ons club. Die heeft ook...
Rotterdam 2019.
Ja. Een heatstroke, dus dat is nog anders, maar ja, het is vergelijkbaar. Alle signalen zijn vergelijkbaar. Lindsay trouwens, Lindsay heeft ook tijdens een halve.
Ja.
Was dat een halve? Hoe zult er een, of de hele, ik weet niet wat ze daar gedaan hebben. Maar toen Wim mij belde om te vertellen hoe Lindsay uitzag, hoe dat ze liep, zei ik direct van datzelfde. Ja. Koolhydraten niet opgenomen, leeg. Dus je herkent dat gevoel alleen als je leeg bent.
Ja, ja.
Dat is de man met de hamer.
Mm-hmm. Die dat bekend is in marathon middens.
Ja. Ja, het is een raar gevoel, maar met een tip echt. Stop. Doe het jaar erop. Wacht 2 jaar, maakt niet uit. Maar ga niet zo ver. Het heeft geen zin. Daar is niks plezant meer aan.
En toch zit je blij dat je het gedaan hebt.
Buiten een goed verhaal nu.
Ja. Ça va.
Goed.
Weinig aan toe te voegen, denk ik. Hè?
Ja, ik weet niet.
Het is het verhaal dat we lang worden vertellen gewoon.
We hebben er nog. Hè. Er zijn nog heroïsche versies. Uw bloedneus in Parijs. Misschien moeten we ook nog eens ooit...
Daar waren geen consequenties aan verbonden. Hè. Ik heb geen tijd verloren. Ik heb er ook geen door gewonnen.
Ja, nee, maar alleen al starten, preferentieel vakje 2.
En hand in hand over de finish gekomen met een profielrenner, met een ex-profielrenner.
Oké.
Klein verhaal. Die dat commentator is op Eurosport France.
Moeten we daar...
Going places. Staat ook op foto trouwens.
We gaan het niet weggeven. We zullen het wel eens ooit, gelijk nu, Valencia...
Dat is een veel korter verhaal. Het is minder indrukwekkend.
20 afleveringen lang over Parijs beginnen en dan...
komt er ook een aflevering daarover.
Ja.
Zo.
Voilà.
Yes.
Gaan we verder Olympische Spelen kijken, denk ik niet? Die beginnen terugdalen.
Ja, zelfs in half twaalf. Ja, serieus, beginnen dan al nummers.
Ja, gisteren was om 11:30 de triathlon.
De start van de triathlon. Ja. Wat dat om 6:30 is.
Ja, toen heb ik het tijdverschil opgezocht. Ja, dus, voilà.
Ja, oké. Okay. Ja. Gaan we het doen dan?
Goed. Stof.
Joris, tot de volgende.
Ja, het is vakantie, mensen. Dus het kan zijn dat we iets langer wachten met de volgende aflevering.
Of met de volgende grote. Of...
Ja. We
zullen zien hoe dat het uitpakt.
Heel goed.
Ça va.
Salut, hè.
Yo.
Oh, wacht.
Ja, de jungle moet komen.
Okay.
Ik dacht dat je ging drukken.
Nee.
Dus dit was, wat was het weer, 24?
24.
Aflevering 24, ingeblikt. Ciao, ciao.
Dag, Christophe.